Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 84 en daarvan het derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen, steekt hen de hete middagzon in het moer bij dal. Gij zijt hun bron en stort op hen een milde regen, een regen die hen overdekt, verkwikt en hun tot zegen strekt. De derde van 84. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 2, het vierde vers. En ik die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereldrond doen horen en wat er verder volgt. En daarna lezen wij uit Gods heilig woord allereerst Openbaringen 2 vers 8 tot en met 11, wat ook de tekst voor de prediking is. En daarna Jesaja 54. De versen 14 tot en met 17. Wij noemden u de heilige wet des Heren, Psalm 2 vers 4. En daarna Openbaringen 2 vers 8 tot en met 11 en Jesaja 54 vers 14 tot en met 17.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaag, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naastes huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Schrijf aan de engel der gemeente die van Smyrna. Dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is en wederlevend is geworden. Ik weet uw werken en verdrukking en armoede, doch gij zijt rijk. En de lasteringen degene die zeggen dat zij Joden zijn en zijn het niet, maar zijn een synagoge des Satans. Vreest geen de dingen die gij lijden zult. Zie, de duivel zal enige van uw lieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt en gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Zijt getrouw tot de dood en ik zal u geven de kroon des levens. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Die overwint, zal van de tweede dood niet beschadigd worden. Jesaja 54, vanaf vers 14 tot 17. Gij zult door gerechtigheid bevestigd worden. Wees verre van verdrukking, want gij zult niet vrezen. En verre van verschrikking, want zij zal tot u niet naken. Zie, zij zullen zich zekerlijk vergaderen. Doch niet uit mij, wie zich tegen u vergaderen zal, die zal u om het uwentwille vallen. Zie, ik heb de smid geschapen die de kolen in het vuur opblaast en die het instrument voortbrengt tot zijn werk. Ook heb ik de verderver geschapen om te vernielen. Alle instrument dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken. En alle tong die in het gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen. Dit is de erve der knechten des Heren, en hun gerechtigheid is uit mij, spreekt de Heere.
In onze voorbeden willen we denken aan de familie Den Boer, Jabij, die in de achterliggende week getroffen werden door een dodelijk ongeluk van hun zoon Dick Den Boer. Dan willen wij opdragen onze zieken. Dat is allereerst zuster C. Drogendijk Den Otter, die gisteren geopereerd is. En gelukkig mocht de operatie ook slagen. Zuster Molenaar Masbergen, die in het ziekenhuis opgenomen moest worden vanwege benauwdheid. Maar gelukkig mag ze het nu goed maken. Dan willen we dankzegging doen dat in het gezin van Jan en Anne de Heer Donkersloot een gezonde zoon is geboren. En we willen dan vanmiddag voorbeden doen voor de generale synode die deze week weer vergadert. Dus dat hopen we vanmiddag te doen. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heren, zo naderen we voor uw heilig aangezicht op deze dag des Heren, die u ons geschonken hebt om ons af te zonderen van de dagelijkse werkzaamheden en ons te richten op uw werk. Dat is immers de kern van de Sabbatdag, dat uw werk centraal staat. Het werk der schepping, maar in het bijzonder het werk der herschepping. Dat uw woord centraal staat, ja dat u zelf centraal staat. En dat dan onze diensten ook met recht erediensten mochten zijn. Leg uw eer ook in het midden van onze gemeente. Leg uw eer ook in ons hart, o God des hemels en der aarde. Ja, Heere, zou u ons toch waarlijk uit genade dat ware sabbatsleven geven, zoals onze Heidelbergen dat verklaart, dat we van onze boze werken mogen rusten en God de Heilige Geest door de genademiddelen in ons te laten werken. Daar hebben we nou dat zaligmakende geloof voor nodig. En wij vragen u daar eerbiedig om of gij ons dat uit genade wil schenken. Voor het eerst of bij vernieuwing, dat we het in de beoefening mogen krijgen, zij die het nieuwe leven mogen kennen. Maar als zij die het nieuwe leven nog niet kennen, toch daadwerkelijk dat genadegeschenk zouden mogen ontvangen. En wij bidden u of ge dan ook met uw Heilige Geest uw dienstknecht wil zalven. En geef hem de opening van uw woord. En dat de kracht van dat woord ervaren mag worden in het hart van uw verdrukte kerk. Want uw kerk is een verdrukte kerk. Een vervolgde kerk. Van moeite. Van strijd. Van verdriet. Van aanvechtingen. Maar uw kerk is niet zonder koning. En daar bent u, Heere Jezus, de koning der koningen. En geef dan dat uw kerk mag zien op die overste leidsman en volleinder des geloofs. Die zelf het kruis, het grootste kruis heeft gedragen. En de schande heeft veracht, ziend op de vergelding des loons. Namelijk dat hij de zaligheid zal verwerven voor uw volk. En dat daarin uw Vader, de Vader, verheerlijkt werd. En Heere, geef toch dat daar ook de kerk op mag zien. Laat ons dan met leidzaamheid lopen, de loopbaan die ons voorgesteld is, zo roept de apostel ons toe. En Heere, wanneer we nog niet op die leidsman zien, zou u ons dat uit genade willen schenken. En wij bidden u voor allen die bedroefd van hart zijn, vanwege moeite, rouw en verdriet. Zo is er ook rouw gekomen in de familiekring van zuster Den Boer Jabai. U weet wat er door haar en door de kinderen heen gegaan is toen ze dat ontzaglijke bericht hoorden dat hun zoon dik verongelukt is. En wij bidden u ook voor haar, of gij haar met de zijnen, met de haren wilt ondersteunen in dit moeilijke geval. En we dragen ook allen van hem aan u op die hem lief en dierbaar zijn geweest. Heere, wilt gij deze ernstige roepstem toch heiligen aan hun harten. En geef draagkracht om dit smartelijk verlies te dragen, o Heere. En wilt gij dan ook troost leggen in de geslagen wonden. Heere, wij bidden u dat ook voor allen die in rouw gedompeld zijn. Zo mogen we ook uw naam ootmoedig herkennen dat zuster Drogendijk den Otter door de operatie heen geleid werd. Gij hebt uw sparende trouw over haar uitgestrekt. En wij danken u daarvoor en wij bidden u of gij haar ook verder wil genezen. En in krachten wilt herstellen, zodat ze als het ware weer teruggegeven mag worden aan haar man. En nog een poosje bij elkaar mogen zijn. En Heere, zou u bovenal uw genade willen verheerlijken in haar leven. We dragen ook onze oude zuster Molenaar Masbergen aan u op, die zo benauwd was. We danken u dat de middelen direct gezegend werden. En dat ze weer op adem kwam. En wij bidden u, wilt u geven dat zij genade mag ontvangen op haar oude dag, opdat zij ook zich voor kan bereiden op haar sterven. Heere, wij bidden u of gij haar ook spoedig weer naar huis wilt laten keren en over haar wilt waken. We mogen uw naam dank zeggen dat in het gezin van Jan en Anne een zoon geboren is, Boas. God is mijn sterkte. Dat betekenden die woorden. En wij danken u daarvoor dat alles goed mocht gaan. Dat alles gezond mag zijn. U weet ook dat er droefheid is in de familiekring vanwege het overlijden van oma de Heer. Die een grote plaats innam in de familiekring. En wilt u ook daarin uw troostend woord laten spreken. En wij dragen ook de kleine Boas aan u op. Of gij ook dit kind daadwerkelijk uw kind wilt maken. Opdat het kind een nieuw hart mag krijgen. En dat Jan en Anne daarvoor gebruikt mogen worden. Wil ze daartoe zelf ook bedelen met de vreze des Heeren. Heere, gedenk ons zo allen tezamen. En bescherm ons tegen de aanvallen van de vorst der duisternis en deze boze wereld. Geef dat onze kinderen ook de preek zullen begrijpen. maar bovenal dat wij een nieuw hart van u mogen krijgen om Jezus wil alleen. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 3, vers 1, 2 en 4. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven. De Heere zegene u en uw gaven 1, 2 en 4 van Psalm 3. Zingen wij straks na het amen van de prediking het 7e vers van Psalm 72. Nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uit gena zijn hulp ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga, al zijn geweld en list bestrijden, al gaat het nog zo hoog. Hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. Wij noemden nu het 7e vers van Psalm 72 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, verdrukking is het kenmerk van de ware christen. Dat staat heel duidelijk in Gods woord. De Heer Jezus die heeft het al tegen zijn discipelen gezegd. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En wij lezen in Handelingen 14 vers 22... dat wij door vele verdrukkingen zullen ingaan in het Koninkrijk Gods. En ik denk ook aan Openbaringen 7, vers 14. Wanneer Johannes dat grote visioen ziet van die ontelbare scharen en een van de ouderlingen vraagt, wie zijn zij? En wat krijgt hij dan als antwoord? Een van de antwoorden die hij dan hoort, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En dat komen we ook weer terug in de brief die we vanmorgen willen behandelen met elkaar. De brief aan de gemeente van Smyrna. Dat is een hele actuele brief, ook vandaag aan de dag. Wij weten dat de verdrukking onder de christenen toeneemt in deze wereld. Ik denk alleen al aan een land als Egypte, Pakistan en Noord-Korea en Nigeria. Maar ook hier in het Westen zal de verdrukking toenemen. Het zal niet direct een lichamelijke verdrukking zijn, dat we bedreigd zullen worden met gevangenschap, maar wel een morele verdrukking. Denk alleen maar aan de discussie rond voltooid leven. Hoe agressief soms mensen reageren als ze horen dat christenen opkomen voor het leven en God aanwijzen als het begin en het einde van ons leven, dat die het begin en het einde van ons leven bepaalt, en hoe agressief er soms gereageerd wordt, ook vanuit kamerleden. Verdrukking zal toenemen ook wanneer wij bepaalde principes handhaven, ook in eigen kring. Dat kan soms in je eigen familiekring plaatsvinden, dat kan in je eigen gezin plaatsvinden. Verdrukking is het kenmerk van de ware christen. Persoonlijk ervaren Gods kinderen de verdrukkingen van de aanvechtingen van de vorst der duisternis. En ook de aanvechtingen van binnen in het hart en van buiten door de wereld. Maar de Heere die is met de zijnen. De Heere die heeft dat in de gaten. En dat blijkt ook heel duidelijk uit de brief die vanmorgen onze aandacht vraagt. Als we luisteren naar Christus' boodschap voor de gemeente van Smyrna. En dan luisteren we naar een drietal gedachten. Allereerst naar het adres. Ten tweede de rapportage en ten derde de bemoediging. Dus de Christus' boodschap voor de gemeente van Smyrna. Het adres, de rapportage en de bemoediging. Gemeente Smyrna bestaat nog. Vandaag heet die plaats Izmir. Het ligt 70 kilometer boven Efeze, waar we het vorige week over gehad hebben. En het ligt aan een golf, een baai, de golf van Smyrna genoemd toen de tijd. Het is een hele belangrijke havenstad en vandaag nog steeds beroemd om haar vijgenhandel en tapijtenhandel. Smyrna is een van de oudste steden van het toenmalige Klein-Azië, het huidige Turkije. Bepaalde archeologische vondsten dateren uit 1200 voor Christus. In het jaar 600 voor Christus vond er een ontzettende gebeurtenis plaats. Toen werd de stad bijna in geheel verwoest door een aardbeving. Nou, daar kunnen wij nu ons ook iets bij voorstellen wat dat betekent als je alleen al denkt aan wat er in Italië gebeurd is in de achterliggende week. Dat gewoon complete gebouwen door de grond worden opgeslokt wanneer er een aardbeving plaatsvindt. Nu, dat is ook met Smyrna gebeurd. En in het jaar 290 voor Christus is Smyrna weer herbouwd door de bekende Alexander de Grote. In de tijd van deze brief was Smyrna een trouwe bondgenoot van Rome. En daardoor kreeg Smyrna het recht van een vrije stad te zijn in Klein-Azië. Er stond ook een kolossale tempel ter ere van de Romeinse keizer. En in Smyrna woonde een groot aantal Joden. En volgens opgravingen, en dat blijkt ook wel uit de brief, moet er een synagoge zijn geweest in Smyrna. En in die plaats, Smyrna, daar was een kleine christelijke gemeente. Die trouwens nog steeds bestaat. Dat verbaasde mij, want immers, wij hebben ook gelezen dat de kandelaar weggenomen kan worden en dat de gemeente dan kan verdwijnen. En als je daar gaat, die 7 gemeenten van Klein-Azië, dan zijn de gemeenten, de meeste gemeenten, echt ook verdwenen. Maar in Izmir is nog een kleine baptistengemeente en de voorganger van die gemeente, die roept ook op in een artikel om voorbeden, omdat schijnbaar Turkije een democratisch land lijkt, maar het toch niet is, waar ook de christenen geen makkelijke positie hebben. Waarschijnlijk is deze kleine christelijke gemeente in de dagen van onze brief ontstaan vanuit zendingsarbeid uit Efeze. En jongens en meisjes, een bekende naam die verbonden is aan Smyrna, dat is de martelaar Polycarpus. Misschien heb je daar ook wel eens van gehoord. Je kunt dat ook lezen in de kerkgeschiedenis, dat hij in het jaar 156 na Christus de marteldood stierf. En deze kleine gemeente heeft ook een voorganger. Wie deze voorganger is geweest, dat weten we niet. Waarschijnlijk is Polycarpus later ook voorganger van deze gemeente geweest. En deze gemeente krijgt ook een brief, die allereerst weer gericht is tot de engel der gemeente, de dominee van die gemeente. En in de predikant uiteraard weer de hele gemeente. En als je de brief zou moeten samenvatten, dan zou je kunnen zeggen van, het gaat in die brief om de keuze tussen het waarachtige leven en de dood. In deze korte brief vind je 5 contrasten. Contrast tussen eerste en laatste, dood en levend, arm en rijk, wel Joden en niet Joden, de tweede dood en de kroon des levens. We gaan even deze brief weer lezen, gemeente. Leest u met me mee en schrijf aan de engel der gemeente die van Smyrna. Dit zegt de eerste en de laatste, dat is het eerste contrast, die levend geweest is, die dood geweest is en weder levend geworden. Dat is het tweede contrast. Opnieuw zie je weer dat de koning van de kerk weer elementen kiest uit dat grote visioen. We kunnen dat lezen in Openbaringen 1 vers 17 en 18. En het element dat de koning van de kerk hier kiest uit dat grote visioen, dat is de aanduiding de eerste en de laatste. Dat betekent dat de koning van de kerk direct die christenen wil troosten. Hij staat aan het begin van alles. Hij staat aan het begin van de schepping en ook aan het eind. Hij staat ook aan het begin van de herschepping, van de waarachtige bekering tot God. En hij zal het ook voleinden. Hij staat ook aan het begin van die gemeente die ontstaan is. Hij staat ook aan het begin
van uw persoonlijk leven. Hij leidt dat leven. Hij is de eerste. Hij is de laatste in dat leven. En dan gaat hij ze bemoedigen. Hij zegt, die dood geweest is en weder levend geworden is. Dood en leven hebben een hele belangrijke plaats in die brief. En dat komt omdat de christenen van Smyrna daarmee te maken hebben. En dan gaat hij ze alvast vertroosten. Waar wordt Gods kerk mee vertroost, gemeente, met Christus? Met niemand anders. En dan met name met de heilsfeiten. En hier dan de heilsfeiten van zijn lijden. Dat hij de dood is ingegaan voor zijn volk. En met zijn opstanding, dat hij levend geworden is voor zijn kerk. Dat hij de zaligheid zal uitdelen. En hij komt met deze heilsfeiten omdat die christenen van Smyrna te maken hebben met een discussie. Dat blijkt ook wel uit de rest van de brief. Ze hebben namelijk te maken met de discussie tussen hen en tussen de Joden. En juist dat heilsfeit van de opstanding is een punt van discussie. Wat voor de christenen van wezenlijke, onmisbare waarde is. Dat stellen de Joden juist ter discussie. De opstanding uit de doden. Dat gaat ook door die toenmalige wereld. Dat ieder die beleidt dat Jezus Christus uit de doden opgestaan is, dat die gedood zal worden. Dat die vervolgd zal worden. Juist door de Joden. Maar het is alsof aan het begin van deze brief eigenlijk de koning van de kerk een riem onder het hart wil geven. Zoals Paulus dat doet tegen Timotheus. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Houd in gedachtenis. In de achterliggende week is de vrouw van Arie Drogendijk geopereerd. Dat is een beeld van het houd in gedachtenis. Wat doe je dan als man als zo'n vrouw in het ziekenhuis ligt en geopereerd is? Dan heb je constant die vrouw in gedachtenis. Je bent weliswaar gewoon op je adres, je zit in je auto, maar je hebt haar in gedachtenis. Kijk, en dat bedoelt Paulus als hij zegt, houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. De levende kerk moet voortdurend vragen om de Heilige Geest. Omdat de Heilige Geest hen dat voortdurend in de gedachten houdt. Houd in gedachtenis dat wij niet met een dode koning te doen hebben. Christenen van Smyrna, houd in gedachtenis dat ik voor u leef. Christenen van Smyrna, houd in gedachtenis dat ik voor u bid. Dat ik u niet vergeet, dat ik u voortdurend in de gaten houd. Als de levende koning, als de alwetende koning. En dat blijkt wel ook uit de rapportage, onze tweede gedachte. Maar dan gaan we verder lezen. En dan komt hij weer met dat bekende woord, ik weet, ik peil u, ik doorzie u, ik versta uw diepste gedachten. Ik heb alles in de gaten, alles. Niet alleen van de gemeente in zijn geheel, maar ook van ieder persoonlijk. Daar moet je eens over nadenken, gemeente. Ook in je eigen persoonlijk leven. Dat je zegt, is dat waar, Heere? Er staat in Psalm 33, hij formeert een ieders hart. Hij kent een ieders gedachte. Hij kent ieders strijd. Ieders moeite. En hij houdt in het bijzonder het oog op degene die hem vrezen, staat er in Psalm 33. Zo is het ook met die koning van de kerk, hij wil ze daarmee vertroosten. En wat weet hij dan? Ik weet uw werken. Nou is dat een algemeen woord, wat ook voor boze werken staat, maar hier wordt bedoeld de goede werken. Dan let de Heere Jezus op, als de koning van de kerk, omdat dat zijn werk is. Hij let op de vrucht. Er is veel te veel praatgodsdienst, gemeente. Echt waar. Maar als je de vruchteloosheid van je eigen bestaan gaat inleven, dan word je hoe langer hoe stiller. Want dan gaat de Heer je ontdekken, uit u geen vrucht in de eeuwigheid. Maar uw vrucht wordt uit mij gevonden. Ik weet uw werken. Ik weet die werken zoals onze catechismus ze typeert. Dat ze allereerst gedaan worden tot eer van God. Ik weet die werken, dat ze genormeerd zijn in de heilige wet des Heren. Ik weet dat ze gedaan worden door het waarachtig levend geloof. Jacobus 2 vers 18 tot 26 gemeente. Dat een dood geloof is een geloof zonder werken. Maar een levend geloof, dat is een geloof dat zich openbaart in de goede werken. Ik weet uw werk. En lees verder mee. En verdrukking. Kernwoord in de brief. Ach, hoe komt dat nou? Hoe komt dat nou dat de wereld en de vrome godsdienst zo'n hekel aan Gods kinderen hebben? Hoe komt dat nou eigenlijk? Of een kijkje op Gods kinderen. Wat doen die mensen dan? Wat doen ze dan verkeerd? Ook in onze samenleving. Let maar eens op. Straks bij de campagne voor de verkiezingen. Let maar eens op, jonge mensen. Hoe komt dat toch? Dat komt door een godzalige levenswandel. Maar daardoor prikkel je een ander. Ik denk zeker ook dat die alles beter weet. En al die vroomheid. Dat komt door de navolging van Christus. Let maar eens op hoe ze met de Heere Jezus omgingen. Zo gaan ze ook met u om, als u de Heere vreest. Reken daar maar op, dat dat gebeurt. In het bijzonder toegespitst op de gemeente van Smyrna, speelde precies hetzelfde als bij Efeze. Namelijk dat je de keizer moest eren als een godenzoon. Je mocht echt godsdienstig zijn, je mocht echt wel christen zijn. Prima. Als je daarnaast ook de keizer eerde als een godenzoon. Dat heb ik vorige week ook gezegd. Zo'n wierooktakje opbranden. En dan was dat genoeg. Maar dat deden ze niet. Ze ondervinden in Smyrna veel spot, veel tegenstand. Omdat ze de overste van alle koningen der aarde eren. Ik moest er gisteren aan denken, ik denk dat u ook de krant wel gelezen hebt, dat artikel van John Piper. Als u dat niet gelezen hebt, dan moet u dat echt lezen. Dat is echt een schitterend artikel waarin hij een oordeel geeft op het aantreden van Donald Trump. En hoe christenen daarin moeten staan. Prachtig, prachtige dingen schrijft hij. Dat een christen zich niet zo moet laten beïnvloeden door de overheid. Wat voor een overheid dat ook is. En dan wijst hij op de eerste christenen, wat voor een overheid die meegemaakt hebben. Omdat een christen een andere overheid heeft. Dat is de koning der koningen. En die koning der koningen, die schikt ons een overheid toe. En we hebben de roeping om voor die overheid te bidden. Jazeker. En ons te onderwerpen aan die overheid. Voor zover dat in overeenstemming is met Gods woord. Maar we hoeven ons niet door die overheid bang te laten maken. En ons daardoor te laten beheersen. Want de Heere die staat erboven. Dat was bijzonder de verdrukking voor de gemeente van Smyrna. Waar kwam dat in uit? Nou, dat lezen we in het vervolg van onze tekst, in de armoede. En als je dat hier zo leest, dan moet je ook echt denken aan letterlijke armoede. In zo'n rijke stad. Er was werk genoeg. Er was geld genoeg. Er waren producten genoeg. Er waren banen genoeg. Er heerste echt geen economische crisis in Smyrna. Alleen die kleine christengemeente was de dupe van verdrukking. Onze kanttekeningen die zinspelen dat zij door de verdrukkingen vogelvrij verklaard waren. Nou, dat is heel erg, jongens en meisjes, als je vogelvrij verklaard wordt. Wat betekent dat? Als jij vogelvrij verklaard zou zijn, dan zou ik zo je spaarpot kunnen stelen en meenemen zonder dat ik daarvoor gestraft zou worden. Als je vader en moeder vogelvrij verklaard zouden worden, dan zouden de mensen zo het huis van je vader en moeder binnen kunnen lopen en dan kunnen ze gewoon je ouders beroven. En dan kun je de politie bellen. Maar dan zegt de politie, u bent christen? Nou, dat is uw eigen schuld. Want u geniet de bescherming van de keizer niet. Omdat u de keizer niet aanbidt. En dan zo'n kleinigheid. Dus, dat was het gevolg daarvan. En denk erom, als het onze portemonnee raakt, dan kun je echt merken wat onze principes zijn. Ik hoop dat dat bij ons niet zo is. Doch, gij zijt rijk. Zomaar ertussendoor. Als troost. Onze kanttekeningen zeggen dan namelijk naar de geest of naar geestelijke en hemelse goederen die geen vervolgers kunnen ontnemen. Dat is de rijkdom van het nieuwe hart, jongens en meisjes. Dat is de rijkdom dat je de Heere mag kennen. Dat kunnen ze nooit van je afpakken. Zul je dat onthouden? Jonge mensen, misschien wel ook wel gericht op, ja, goede baan, goed salaris, sparen. Kunnen ze allemaal van je afpakken. Kun je allemaal kwijtraken. Maar dat niet. Dat is het goed dat nimmer meer vergaat. Een erfgenaam van God en mede-erfgenaam van Christus. Zo noemt Paulus ze in Romeinen 8. Weet je wat Psalm 37 zegt? Heel de schepping is voor Gods kinderen. Zij zullen het aardrijk beërven, staat er. Die zijn echt rijk, hoor. De kinderen van God. Zij kennen de geestelijke uitwerking van de geestelijke armoede. Dat kennen ze. Hoe ze geestelijk arm gemaakt werden. Dat kun je natuurlijk best vergelijken met een letterlijke armoede. Soms is er een stille armoede onder ons. De meeste niet, denk ik. Dat kan knap beroerd zijn als je niet rond kunt komen. Als je je rekeningen niet kunt betalen. En je boert alleen maar achteruit. En je weet niet waar je geld vandaan moet halen. En je schaamt je om bij iemand aan te kloppen. Nou, geestelijk. Geestelijk. Als de Heilige Geest je ontdekt aan je armoede. Zonder God in deze wereld. Terwijl je misschien alles hebt wat je hartje begeert. Zonder hoop in deze wereld. Die geestelijke armoede. Dat de Heilige Geest laat zien wat de oorzaak is van die geestelijke armoede. Namelijk je ongerechtigheid. En dat de Heilige Geest je zalig, die zalige armoede geeft. Waarvan de Heer Jezus zegt, zalig zijn de armen van geest. Want hunner is het koninkrijk der hemelen. Dat je maar één adres overhoudt. Arme zondaar en een rijke Christus. Omdat er staat in Gods woord, rijken heeft hij ledig weggezonden, maar armen heeft hij met goederen vervuld. Doch gij zijt rijk. Wat is dat een ontzaglijke weldaad als de Heilige Geest dat verzegelt aan je hart. Als je topt met je zonde en schuld en je ongerechtigheden. En je mag het zaligmakend geloof deelachtig worden, waardoor je de toevlucht hebt genomen tot die rijke Christus. En dat hij dat dan verzegelt aan je hart. Dat hij dat tegen je zegt. Zeg tot mijn ziel, Heer. Zeg het alstublieft. Doch, gij zijt rijk. Waaraan dan? Aan heilsgoederen. De vergeving van zonden, zegt zondag 7, en de eeuwige gerechtigheid en de zaligheid, dat zijn die heilsgoederen. Kijk, en wanneer er geloof in meekomt, dat je dat gaat geloven, doch gij zijt rijk. Zo'n vader zegt tegen zijn kind, als kind zegt, pa, we hebben geen eten meer thuis. Ja, kind. Dat komt echt wel, hoor. Daar zal de Heere voor zorgen. En dat een puber zegt, wat zijn we toch arm. Dat die vader zegt, we zijn niet arm, jongen. We zijn niet arm. Ja, en dan weet ik wel hoe je dan reageert als puber. Ja, ik weet wel wat ik bedoel, pa. Ja, je vader is rijk. Rijk in God. En let maar eens op, God laat ons niet in de steek, hoor. Nee, dat is geen zoethoudertje. Echt niet. Echt niet. Zoals Karl Marx dat beweerde. Dat is niet een droom dat je zegt, nou ja, jullie zijn wel arm naar wereldse maatstaven, maar je bent rijk in God, hoor. Maar ja, daar kun je je honger toch niet mee stillen, zegt iemand dan. En daar kun je je dorst niet mee lessen. Oh nee. Dan moet je maar eens aan je opa vragen. En aan je oma die de Tweede Wereldoorlog meegemaakt heeft. Hoe de Heere dan werkt. Want dat er echt gebeurt, geliefd. Uw brood en uw water zal gewis zijn. En er zijn kinderen van God die steenrijk zijn, hoor. Maar die iets kennen van die geestelijke armoede. En zich arm voelen wanneer ze Gods gunst moeten missen. Laster. Dat is de volgende stap. Ik weet uw armoede en de lastering dergenen die zeggen dat zij Joden zijn. En zijn het niet, maar een synagoge des Satans. Weet u dat laster een vreselijk wapen is in de handen van de duivel. Met name juist tegen christenen. Daar hadden de christenen van Smyrna ontzettend veel last van. En dan maakt het ook nog wel uit wie dat doet. Want ja, soms dan kun je je schouder erover ophalen. Maar als het notabene de Joden zijn, dat staat hier in de tekst. De lastering dergenen die zeggen dat zij Joden zijn en zijn het niet. Zijn ze het niet dan, zegt iemand. Hoe zit dat dan precies? Nou, dat bedoelt de Heer Jezus mee, niet echt. En dan vanuit de geestelijke betekenis van het woord Jood. Dat betekent een godlover. Ze zijn het misschien wel wat afkomst betreft. Maar ze zijn het niet echt, niet geestelijk. De laster dergenen die zeggen dat zij Joden zijn. En wat is dat dan voor een laster waarschijnlijk? Nou, dat zijn degenen die zeggen, wij zijn het volk van God hoor. En jullie niet. Wat denken jullie eigenlijk wel? Jullie zijn afvalligen. Jullie hangen die sekte aan van Jezus van Nazareth. Die door onze overste veroordeeld is tot godslastering. En gekruisigd is door de Romeinen. Nou, dat is toch niet zomaar iets? En zo lasterden zij over deze christenen. Dat dat aanhangers waren van een rebel, van een opstandering. Die zei dat hij zelf koning was en die zich niet onderwierp aan de Romeinse overheid. En dat ze notabene zeggen dat een gekruisigde een zaligmaker der wereld is. Zo werden ze belachelijk gemaakt in de toenmalige samenleving. Dat is een mislukkeling. Iemand die aan het kruis geëindigd is, dat is een mislukkeling. Hoe kan die nou een redder zijn? Zo werden ze belasterd. Vals beschuldigd. Wat is dat toch een ontzaglijke zaak, geliefden. Maar de Heere Jezus die geeft hier in deze brief een ontzaglijk oordeel erover. Ze zijn een synagoge des Satans. Dat staat er. Nou dominee, mondje dicht hoor, over de Joden. Nou, ja, we hebben het volk Israël lief. Jazeker. Ik geloof dat er beloften zijn voor het volk Israël. Maar we moeten ook weer niet net doen alsof er dit niet in de Bijbel staat. Dat de Heer Jezus ze een synagoge des Satans noemt. Het woord synagoge, dat is samenkomst. Samenkomst van hen die de wil van Satan doen. Satan betekent tegenstander. Wat een ontzaglijk oordeel, geliefde. Die zit erachter. Die zit achter de laster. Wat is dan vandaag aan de dag ook actueel, gemeente? En wat gebruikt de Satan ook dikwijls de laster om Gods kinderen zwart te maken? Gods knechten onderuit te halen. En dikwijls hebben ze ook het gevoel dat ze zich er niet tegen wapenen kunnen. Want laster, dat is bewust iets verdraaien of in een verkeerd daglicht stellen. Wat soms nog de waarheid lijkt ook. Of puur een leugen is, dat kan ook. Misschien hebt u er ook wel last van. Misschien hebben u het een plek gegeven, maar soms dan laait dat vuurtje opeens weer op, nietwaar? De laster. Het is de duivel. Zullen we er niet aan meedoen, gemeente? De vrome godsdienst zonder leven ergert zich aan de levende kerk en Gods ware knechten en zal proberen op een schijnheilige wijze Gods knechten en Gods kinderen te belasteren. Het is een verdrukking. Hoe moet je daarmee omgaan met die verdrukking? Nu, dat brengt ons bij onze derde gedachte. Want dan gaat de Heer Jezus, die gaat de gemeente van Smyrna bemoedigen. Onze derde gedachte, we lezen verder in onze tekst, gemeente. Dominee, u slaat een punt over. Want u zei de vorige keer dat je bijna elke keer dezelfde punten tegenkomt in de brieven. En de vorige keer had u het punt de vermaning bij de Efeziërs. Nee, ik sla geen punt over. Want dat punt, dat staat hier niet. De gemeente van Smyrna krijgt geen vermaning van de koning van de kerk. Is dit dan een perfecte gemeente waar niks op aan te merken is? Nou, die bestaan niet. Maar er is niet echt iets heel bijzonders waar de koning van de kerk de vinger bij moet leggen. Wat wel de koning van de kerk doet, dat is allereerst hen duidelijk maken dat die verdrukking alleen maar zal toenemen. Vrees geen der dingen die gij lijden zult. Zie, de duivel zal enige van uw lieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt. Dat is waar. Ze hebben het al zo moeilijk, die christenen van Smyrna. Maar dan begint hij ze te bemoedigen. Vrees geen der dingen die gij lijden zult. En als de koning van de kerk dat zegt, dan spreekt de koning het instrument aan dat zij deelachtig geworden zijn. En welk instrument is dat? Dat is het ware geloof. Om dat in de beoefening te brengen. Het ware geloof wordt in de beoefening gebracht door de belofte en de werking van de Heilige Geest. Dat ware geloof moet elke keer brandstof krijgen om weer vurig te worden door de liefde werkende. Kijk, en dat gebeurt hier door deze woorden. Vrees geen der dingen die gij zult lijden. Er zal een intensieve campagne opgezet worden tegen u christenen, zoals dat gebeurt in Egypte bijvoorbeeld en in Pakistan. En dan gebruikt hij hier het woord lijden, dat je kunt vertalen met meervoudsvorm. Allerlei soorten lijden. Kleine plagerijtjes. Zomaar een ruit ingooien van een christen. Zomaar iets vies voor een deur leggen van een christen. Zomaar een christen opwachten ergens op de hoek van de straat en hem najouwen en bespotten. Een christen boycotten op zijn werk. Een christen erin laten lopen door hem iets te verkopen wat van slechte kwaliteit is. Een christen soms slaan, spugen. Vrees niet. Vrees niet. Het is helemaal in de lijn ook van 1 vers 17, waar immers de opgestane Christus de hand gelegd heeft op de schouder van Johannes en ook zei: vrees niet. En als hij dat zegt tegen zijn kinderen, dan drijft hij de vrees uit en dan geeft hij hem moed en krachten om toch staande te blijven te midden van een krom en verdraaid geslacht, geliefden. Vrees niet. Dat betekent eigenlijk dat daarmee de koning van de kerk zegt: zie op mij. Denk maar aan de momenten tijdens de omwandeling van de Heer Jezus. Vrees niet, maar zie op mij. Zoals Paulus aanspoort in Hebreeën 12. Zien. Haat ons dan met lijdzaamheid lopen. Beeld van de loopbaan gebruikt ook de koning van de kerk hier in deze brief. Als hij straks gaat spreken over de kroon des levens. Zie je zo'n atleet rennen, jonge mens. En vanuit de tribune wordt hem toegeroepen. Vrees niet, je zult het halen. Wie is dat die dat tegen hem zegt? Ja, dat kan een fan zijn natuurlijk. Maar die kan hem toch echt niet de moed geven. Maar als het gaat om de geestelijke loopbaan des geloofs. En de koning van de kerk zegt dat tegen zijn kind. Vrees niet. Dan zal dat kind des Heer de moed krijgen om te volharden. Om standvastig te blijven in de belijdenis. Vrees niet. Een kostelijke belofte krijgt hier dan ook de christenen van Smyrna mee. En dan waarschuwt hij hen voor een speciale vorm van verdrukking. Het staat in de brief namelijk, zie de duivel, zie je wel dat die achter zit, de duivel, er staat in het Grieks diabolos, dat betekent eigenlijk de lasteraar, die zit erachter. De duivel zal enige van uw lieden in de gevangenis werpen. Dus als je dan gearresteerd wordt, dan moet je niet vrezen, want dat heb ik je voorspeld. Dat gaat gebeuren. En als dan zo'n iemand gevangen genomen wordt, jongens en meisjes, dat kun je je wel voorstellen natuurlijk. En je denkt dan aan deze bemoediging, dan gaat die bemoediging daadwerkelijk gepraktiseerd worden door de oefeningen van het geloof. Want als de Heere een belofte geeft, dan zul je zien dat daarna de zaak ervan uitgewerkt wordt. Dat gaat dan ook echt gebeuren. En dan heb je dat ook daadwerkelijk nodig. En dat is hier ook zo. En dan staat er achteraan opdat gij verzocht wordt. Dat betekent hier opdat gij beproefd wordt. Onze kanttekeningen zeggen heel duidelijk. Namelijk door God. God geeft aan de duivel, de diabolus, een beetje ruimte. Een flink beetje ruimte trouwens. Om zo'n christen naar de gevangenis te slepen. Nou, en dat waren verschrikkelijke, verschrikkelijke gevangenissen, hoor, jongens en meisjes. Echt waar. Daar liepen de ratten rond. Dan had je echt niet veel luxe te verwachten natuurlijk. Vrees niet voor de dingen die gij lijden zult. Nee. Ja, dat is wel een harde zaak hoor. Voor iemand die leeft vanuit Johannes 8 vers 36. Indien de Zoon u vrij maakt, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Dat betekent dan zul je nooit geen gevangene meer zijn. Nooit geen gevangene meer van de zonde en de duivel. En als je dan in de gevangenis terechtkomt. Ja, maar dat is dan een letterlijke gevangenis. Maar die geestelijke vrijheid, die mag je dan beleven hoor in de gevangenis. Misschien heeft die vader dat wel gezegd tegen moeder. Moeder, u weet het hè. U weet het hè. Ze kunnen me in de boeien gooien, maar die andere boeien die zijn losgemaakt, hè, dat weet je toch wel. Hè. Die andere boeien van de zonde en de Satan. Achter die gevangenisstraf, daar zit overheidsactiviteit. En dat zie je nogal eens, dat de overheid ook ingeschakeld wordt om vervolgingen op te zetten tegen christenen. Vrees niet. Kind des Heren in ons midden. Voor de verdrukking. Ja, waarom dan niet? Omdat het een verdrukking is van 10 dagen. Nou jongens en meisjes, dat kun je op je handen tellen. Weer een dag voorbij, gelukkig. Weer eentje voorbij. 3. De 4e dag. De vijfde dag, de helft zit erop. 6, 7, nog 3 dagen hoor. De negende dag. Een verdrukking van 10 dagen. Er staat niet 10 maanden, er staat niet 10 jaren. En de Heere Jezus die weet dat. Die na dit kortstondig ongeneugd. Ja, dat is zo. De verdrukking van Gods kinderen is maar voor een tijd. Mij eindeloos verheugd. Het is uiteraard een symbolisch getal. Maar dat getal wil wel aangeven dat het kort van duur is en dat de Heere het aantal dagen bepaalt. En dat hij ze ondersteunt, dat hij ze sterkt. Zijt getrouw tot in de dood. Nou, zegt een jongere, zie je nou wel, zie je nou wel, het eindigt in de dood. Ja, dat is misschien wel zo. Dat was bij Polycarpus zo. Raad de dood aan het laatste woord. Kijk, de Heer Jezus wil met deze woorden in ze zeggen, zijt getrouw met de hoogste inzet. De hoogste inzet hoor. Nou, we gaan aan je beroven al je goederen. Oké, ja, nee. We gaan je beroven van je leven. Van de dood. Maar dan komt die zoete vertroosting, geliefde van de middelaar. Dat kostelijke woord wat we ook in die andere brief aantroffen, dat ik zal u te eten geven van de boom des levens, hebben wij vorige week gehoord, maar hier staat, en ik zal u geven de kroon des levens. Dat is die overste leidsman en volleinder des geloofs. En juist dat ik zal, gemeente, dat is een belofte van het genadeverbond. Daarmee openbaart de koning hier zich als middelaar. God de Vader geeft de zijnen de weldaden uit de hand van de middelaar. En de christenen van Smyrna, ze worden bemoedigd om niet te vrezen en te letten op de hand van de middelaar. De hand van de middelaar. En wat heeft die middelaar in zijn hand? De kroon des levens. Er staat in het Grieks Stephanos voor kroon. Dat herinnert ons aan Stefanus. Zoals Stefanus dat mocht zien toen hij gestenigd werd. Die bleef getrouw tot in de dood. En wat gebeurde er toen, jongens en meisjes? Toen ging de hemel open en toen zag hij Christus staande met de kroon des levens in de hand. Jazeker, met die krans, met die lauwerkrans. Zoals in de atletiek. Wanneer de atleet dan vlak bij de eindstreep was. Dat dan de scheidsrechter daar stond. Met die krans in zijn hand om de atleten aan te sporen, te volharden. Nog eventjes. En dan zijn die 10 dagen voorbij. Zo is het ook met Gods kinderen. U is een beter lot bereid. Uw heilzon is aan het dagen. Het is een verdrukking van 10 dagen. 10 dagen, wat een troost, kinderen Gods in ons midden. O, ik hoop dat u erdoor vertroost mag worden. Dat de Heere toch het geloof in de beoefening geeft in Jesaja 54. In Jesaja 54, u leest het thuis er nog maar eens op na. Dan lezen we aan het eind van dit machtige hoofdstuk. Wees verre van verdrukking, want gij zult niet vrezen. Nee, dat betekent niet dat je dat je de verdrukking uit de weg moet gaan. Wees verre van verdrukking, maar dat betekent laat de verdrukking je niet beheersen. Beheersen. We worden er dikwijls zo door beheerst. Zeker als het in je vlees valt. Dat je zegt, ik kan er niet meer tegenop. Wees er verre van. Want gij zult niet vrezen. Wees verre van verschrikking. Want het zal tot u niet naken. Dat wil zeggen, laat je niet bang maken. Want het zal tot u niet genaken. Dat betekent, het zal u geen wezenlijk kwaad doen. Want gij zijt rijk. En dan juist ook in het licht van de laster, want er staat alle instrument dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken. Welk instrument dan, lieve Jesaja? Alle tong die in het gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen. De rollen zullen omgekeerd worden. Degene die u beschuldigen, die zult u beschuldigen. In het gericht zult gij ze verdoemen. Wat is daar het geheim dan van? De Heere zegt, hun gerechtigheid is uit mij. Dat is het geheim. Omdat zij een panzer aan hebben. Dat is het kleed der gerechtigheid van Christus. Daar ketst alles op af. En gij zult in gerechtigheid bevestigd worden, zegt Jesaja. En daarom, geliefde gemeente, staat er aan het eind ook van deze brief een troost voor Gods kinderen. Die oren heeft, die horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. En die overwint. Die zal van de tweede dood niet beschadigd worden. De eerste dood, jongens en meisjes, dat is wanneer een mens de laatste adem uitblaast. En als je dan altijd geestelijk dood bent gebleven, onbekeerd ben bebleven, dan volgt de tweede dood. De eeuwige dood. De eeuwige dood is een dood, geliefden, dat je denkt, was ik maar dood, terwijl ik aan het sterven ben. Omdat een mens dat heel bewust meemaakt. Maar degene die nou geestelijke oren hebben gekregen om deze brief te verstaan, dat ze zeggen, ja Heere, dat is zo. Het zal een strijd zijn. Maar het is de goede strijd. Het is de strijd des geloofs. Die zullen straks inderdaad dat beleven wat we aan het eind van deze dienst zullen zingen, die na dit kortstondig ongeducht mij eindeloos verheugd. Amen. Thank you. eindigen met gebed. En heren, wij bidden u of gij de troost uit deze woorden wilt toepassen in de harten van allen die door onweder worden voortgedreven. De ongetroosten, de verdrukt. U hebt toch beloofd, heren, zie, ik zal uw stenen gans sierlijk leggen. Heere, gedenk ons zo het verdere van deze middag. Breng ons in getrouwheid ook vanmiddag weer in uw huis. En aanvaard onze dank en de vergeving onze zonden om Christus wil. Amen. Wij zingen Psalm 43, het vierde vers. Dan ga ik op tot Gods altaren. Deel nog even mee dat er vanavond om 8 uur zondagavond catechisatie is. Ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.